Daarop riepen de hoge priesters en de fariseeën het Sanhedrin bijeen. Wat moeten we doen? Deze man doet veel wondertekenen. En als we hem zijn gang laten gaan, zal iedereen in hem gaan geloven. Straks grijpen de Romeinen in. Dan zullen ze onze tempel en ons volk vernietigen. Een van hen, Caiaphas, die dat jaar hogepriester was, zei tegen de anderen: jullie begrijpen het niet. Besef toch dat het in jullie eigen belang is dat één man sterft voor het hele volk, zodat niet het hele volk verloren gaat. Dat zei hij niet uit zichzelf. Als hogepriester in dat jaar sprak hij de profetie dat Jezus zou sterven voor het volk. En niet alleen voor het volk, maar ook om de verstrooide kinderen van God bijeen te brengen. En tweede schriftlezing is ook uit Johannes, vers 19. Of Johannes 19, vers 14 tot 22. Het was rond het middaguur op de voorbereidingsdag van Pesach. Pilatus zei tegen de Joden: hier is uw koning, hier is hij, uw koning. Dat doe ik even overnieuw. De tweede schriftlezing is uit Johannes 19, vers 14 tot 22. Het was rond het middaguur op de voorbereidingsdag van Pesach. Pilatus zei tegen de Joden: hier is hij, uw koning. Meteen schreeuwden ze: weg met hem, weg met hem, aan het kruis met hem. Pilatus vroeg: moet ik uw koning kruisigen? Maar de hoge priesters antwoordden: wij hebben geen andere koning dan de keizer. Toen droeg Pilatus hem aan hen over om hem te laten kruisigen. Zij voerden Jezus weg. Hij droeg zelf het kruis naar de zogeheten schedelplaats, in het Hebreeuws Golgotha. Daar kruisigden ze hem met twee anderen, aan weerskanten één en Jezus in het midden. Pilatus had een inscriptie laten maken die op het kruis bevestigd werd. Er stond op: Jezus uit Nazareth, koning van de Joden. Het stond er in het Hebreeuws, het Latijn en het Grieks. En omdat de plek waar Jezus gekruisigd werd dicht bij de stad lag, werd deze inscriptie door veel Joden gelezen. De hoge priesters van de Joden zeiden tegen Pilatus: u moet niet koning van de Joden schrijven, maar deze man heeft beweerd: ik ben de koning van de Joden. Wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven, was het antwoord van Pilatus. We zingen nu opwekking 706.
Soms heb je veel meer gelijk dan je zelf doorhebt. Je zegt iets, woorden die je misschien wel hebt voorbereid, niet hebt voorbereid, zomaar even in een kring. En opeens raak je een werkelijkheid die eronder zit. Ik kan voorbeelden gaan noemen, maar laat ik gewoon een preek noemen. Het gebeurt mij met enige regelmaat dat iemand na een dienst tegen mij zegt van: die preek was precies voor mij bedoeld. Terwijl ik dus voor die persoon helemaal niet over die persoon had nagedacht. Dus er is iets in gebeurd onder de woorden. Uiteraard is het dan belangrijk dat je gaat vragen: wat dan? Wat was er dan voor jou bedoeld? Maar goed, bij een preek kun je dan nog zeggen van: ja, nee, dat snappen we. Want ja, dat heeft met Gods woord te maken, met de Heilige Geest. Maar ik geloof ook dat als je zelf gaat opletten in je eigen leven, letten op wat jouw woorden doen met een ander, hoe ze werken, dat je er ook achter zult komen dat je soms veel meer waarheid spreekt dan dat je zelf denkt. Dat je woorden veel meer waar zijn dan je zelf voor mogelijk hield. Daar gaat het over vanavond en ik heb een heel apart voorbeeld. Althans, zoals Johannes woorden op een rijtje zet, dat eindigt met Jezus van Nazareth, de koning van de Joden. Daar komen we uit. En dat blijkt opeens veel meer waar te zijn dan iemand ooit had bedoeld. Laten we beginnen met het feit dat in Jeruzalem de mensen voor een belangrijk deel Jezus volgden. Ja, daar kennen jullie de geschiedenissen van. Oh, zijn wonderen, de liefde die hij uitstraalde, de mensen die troost bij hem vonden enzovoort. Dat was de ene groep die genoot van de liefde die Jezus uitstraalde en gaf. Maar er was ook een andere groep, daar hebben we net van gelezen. En die andere groep die had moeite met Jezus. Ja, daar kun je lang over nadenken wat dat dan precies is. Misschien heb je zelf ook wel in je leven dat je af en toe Jezus niet kan uitstaan. En dan is dus een heel indringende vraag, waarom dan niet? Ik bedoel, ja, ik ga er nou geen antwoord op geven. Ik heb in mijn leven ook momenten gehad dat ik Jezus niet kon uitstaan. Als je me dan gevraagd had, waarom dan niet, had ik je dat kunnen vertellen. Ik geloof zijn woorden niet. Als je bijvoorbeeld vergeving moet vragen aan een ander. Nou ja, dat zijn van die momenten, dan geloof je even niet wat Jezus zegt, dat dat ook gaat werken. Of een ander moet vergeven, of dat soort dingen. Maar er was een groep overpriesters in Jeruzalem en die hadden moeite met Jezus. Wat moeten we eraan doen? Straks volgt het hele volk hem. En dan gaat er iemand staan, Caiaphas, die komen we later weer tegen. Dus mind you, wat hij nu zegt, dat komen we later tegen in wat hij uitroept. Er staat een man op, Caiaphas, en die zegt, jullie weten niks. Zo van, jullie zijn een stelletje domoren. Ja, alsof het een politiek debat is in Nederland anno 2021. Jullie zijn domoren. Ja? Je wordt er tussen genomen. Het is beter, weet je niet dat het beter is dat één man sterft? Wij zouden bijna kunnen zeggen dan dat de hele politiek verloren gaat. In die zin zitten we wel redelijk actueel. Het is beter dat er één man sterft dan dat het hele volk verloren gaat. Wacht even. Wij geloven dat Jezus voor ons aan het kruis is gestorven. En dat het beter is dat één voor ons allen stierf aan het kruis, dan dat we allemaal verloren zouden gaan, toch? Ja, je gaat nou geen nee zeggen. Had hij nou gelijk, Caiaphas? Ja, maar dat bedoelde hij toch niet, Peter? Nee, dat snap ik. Ik begon al te zeggen met, soms spreek je meer waarheid dan dat je zelf weet. Want Caiaphas bedoelde natuurlijk het op een politieke manier. We kunnen beter eentje lynchen en daarmee het volk vrij krijgen, dan dat het hele volk in opstand komt. En niemand meer gelooft in de leiding van het volk. Dat bedoelde hij. Maar merkwaardig is dat Johannes erbij zegt dat het een profetie was. Johannes die zegt notabene, terwijl Caiaphas naar alle waarschijnlijkheid helemaal niet bedoelde wat God uiteindelijk bedoelt met zijn zoon Jezus Christus. Caiaphas probeerde de orde te herstellen en niet een volk van zonde te redden, maar uit de handen van de Romeinen. En Johannes die zegt dat het een profetie was. Als hoge priester van dat jaar profeteerde hij. Dus Johannes zegt, die woorden kwamen bij God vandaan. Het was God die door Caiaphas heen sprak en zo de weg baande voor wat er hierna gaat gebeuren. Zie je, je kunt af en toe dingen zeggen die je op een bepaalde manier bedoelt, maar God zit erachter en geeft een heel andere betekenis. Geeft een heel andere geschiedenis. Want als je van Caiaphas kant naar de kruisdood van Jezus Christus kijkt, we hebben gewonnen. Hij is dood, we zijn hem kwijt, mooi, we kunnen rustig verder leven met de Romeinen, klaar. Als je van Gods kant naar de dood van Jezus kijkt, dan klinkt er in de hemel ook, mooi, we hebben het gered, we hebben hun gered, we hebben hen gered, we hebben ze er doorheen gekregen, al die mensen die geloven in Jezus Christus. Wie schrijft hier nou geschiedenis? Caiaphas of God? Of zit er ergens tussenin? Dus daar begint het. Soms zeg je dingen die meer waar zijn dan dat je zelf voor lief houdt. Ik geloof ook dat het in jouw leven gebeurt. Let maar eens op je eigen woorden en het effect ervan in je vriendenkring of in je familie. Veel meer God werkt, veel meer tussen de dingen door dan dat jij weet. Ik hoop dat je het leert zien, want dan word je ook verrast door wat God doet. Want het aparte is dat je diezelfde overpriesters, hetzelfde woord, een paar hoofdstukken verder tegenkomt in de raadzaal van Pilatus. Daar kom je ze opnieuw tegen. Dat zijn diezelfde mensen die net van Caiaphas hebben gehoord. Misschien een paar dagen eerder of zo, dat weet ik niet. Ik weet niet precies hoeveel tijd er tussen zat. Maar zeg maar een week eerder of misschien wel een maand of een jaar eerder, dat weet ik niet. Maar ze hebben van Caiaphas gehoord. Het is beter dat er één sterft dan dat een heel volk verloren gaat. Oh ja, ik vergeet nog wat. Johannes zegt er ook nog bij. Hij heeft het niet alleen maar over het Joodse volk. Hij heeft het ook over alle volken in de verstrooiing. Zegt Johannes erbij, omdat hij schrijft voor mensen die ver buiten Canaan wonen. Maar goed, staan ze bij Pilatus. En Pilatus neemt het woord koning van de Joden in zijn mond. Wat moet ik met jullie koning doen? Geen idee waarom hij het zegt. Er zijn heel veel theorieën over. He, dat Pilatus, dat zou een ratje zijn die echt probeert om iedereen op te stoken en een gloeiende hekel had aan Joden. Nou had hij waarschijnlijk ook wel een hekel aan Joden, want hij heeft dingen gedaan. Nou, dat is echt van God los. Met het Joodse volk. Echt moord, lynchpartij. Dus het was geen lievertje, die Pilatus. Maar heeft hij door wat hij zegt? Wat moet ik met jullie koning doen? Is dit jullie hij noemt het woord koning der Joden in zijn mond. Profeteert hij nou ook? Hij zal dat later wel op het bordje boven het kruis zetten. Koning der Joden. Maar hoe zit dat dan? Is God dan bezig door de mond van Pilatus om geschiedenis te schrijven? Moet ik weer even stoppen. Maar laten we eens naar onszelf kijken. Als dat zo is, als God ook door Pilatus geschiedenis schrijft, wat moeten wij dan met ons eigen leven? Met de dingen waarvan we echt weten dat het fout is. Want wat Pilatus deed, was echt fout. Hij ging gewoon niet naar recht te werk. En dat had hij wel moeten doen. Hij had het recht van, in die tijd had hij moeten handhaven. Dat deed hij niet. Hij had politieke redenen om Jezus te laten kruisigen. Wegwaarheid. Weg eerlijkheid, weg rechtvaardigheid. Dus wat Pilatus doet, deugt niet. Zeker als je nog bij bedenkt dat hij een hekel had aan Joden, dan was het ook nog eens een keer een flinke steek onder water. Maar hij zegt wel de waarheid. Koning der Joden. Zo noemt hij Jezus. Doet hij dat om de Joden te pesten? Dit is jullie koning. Wat moet ik ermee doen? Hoe zit dat bij ons? Ik geloof dat wij weten waarom ons hart dingen doet. Waarom wij iets zeggen over een ander. Waarom wij ons verhouden tegenover een ander zoals wij doen. Ik denk dat wij in ons hart voelen of wij daadwerkelijk serieus zijn of het menen. Of dat we iemand proberen een hak te zetten. Ook dat zie je overal om je heen gebeuren. Kun je de woorden van iemand die zegt, ik lieg niet, vertrouwen? Dat weet degene alleen maar zelf, van binnen, of dat kan. Maar dat weet jij ook. Dat weet jij ook of jouw woorden te vertrouwen zijn. Is het nou God die dit doet? Of is het ons? Kijk, je kunt natuurlijk nooit gaan zeggen, want vervolgens nemen de Joden weer het woord, de overpriesters. Wij hebben maar één koning en dat is de keizer. Jo, hallo, wat zeg je nou? Wat zeg je nou? Het hele Oude Testament staat vol met de liederen. Jullie hebben ze allemaal met de paplepel ingegoten gekregen. De Heer is koning, zijn heerschappij is tot in eeuwigheid. Geen koning dan onze God. En hoe man, al die psalmen, lees ze maar na. Zing ze maar na. Waarom denk je dat Samuel een probleem had met het volk dat een koning wilde? Omdat God koning is en niemand anders. Het hele Oude Testament wordt hier door de overpriesters zomaar even aan de kant gegooid. Wij hebben geen koning dan de keizer. Zo staat het er letterlijk. Even tot je door laten dringen. Wat een idiotie. Wij hebben geen koning dan de keizer. Die overpriesters, die geestelijke orde, die gooit echt alles wat God gedaan heeft voor het volk Israël zomaar in de prullenbak. De hele fundamentele belijdenis. Wij zijn het volk van Abraham, wij zijn het volk van de eeuwige. Zomaar, hoppakee, mikken ze bij het grof vuil. In één zinnetje. We hebben geen koning dan de keizer. Ja, wie doet dat nou? Je kunt toch nauwelijks zeggen dat God hier aan het werk is? Je kunt toch nauwelijks zeggen dat deze lynchmob, dat dat een idee van de Allerhoogste is? Je bent toch zelf verantwoordelijk voor wat je doet. Toch? En toch, het is wel het plan van God. Want als ze Jezus zouden gaan verdedigen, als ze voor hem zouden gaan instaan, dan hebben we echt een probleem. Als ze tegen Pilatus zouden zeggen, ja, nee, hij is onschuldig. Ja, nee, wij moeten wel zo eerlijk zijn. Wij zijn eigenlijk een lynchmob en wil je me dat vergeven? Nee, we nemen hem weer mee naar huis, deze Jezus van Nazareth. Want wat wij nu doen is niet oké. Dan gaat het plan van God niet door. Dan is er geen kruisdood, dan is er geen Golgotha, dan is er geen opstanding uit de dood. Maar Peter, je zegt toch niet dat God hierachter zit? Nee, maar soms weet je gewoon niet wat je zegt. Ik geloof dat je altijd verantwoordelijk bent voor je woorden. Maar dat je niet altijd weet wat je zegt. Dat is nog een verschil. We hebben geen andere koning dan de keizer. En Pilatus houdt het erbij. Heeft Pilatus door dat ze hun complete heilsgeschiedenis weggooien? Ik zou het niet weten. Hebben de mensen om ons heen door dat wij af en toe in onze woorden en daden ons complete geloof bij het grof vuil zetten? Ja, als je iemand hoort zeggen van nou, ja, maar die kan ik niet vergeven. En als dominee geef je er altijd weer een bijbeltekst. 70 maal 7 maal vergeven. Nou, Peter, nog geen 2 keer. Nog geen 2 keer. En als ik dan zeg van, ja, maar hoe gaat Jezus dan met jou om? Met jouw dagelijkse gebed van vergeef ons onze schulden zoals wij vergeven onze schuldenaren. Ja, maar ik ben Jezus niet. Nee, dat kan ik merken, dat je Jezus niet bent. Maar je beleidt wel in het lichaam van Christus te zitten. Dus hoe doe je dat dan? Mikken wij dan onze complete geschiedenis, onze complete helsgeschiedenis met heiland en al, bij het grof vuil? Of is het God die dat doet? Pilatus, die laat Jezus kruisigen. Pilatus, het staat er ook heel apart. Ik kon er niet goed achterkomen waarom dat er staat. Namelijk dat Pilatus Jezus aan hen overgaf om te worden gekruisigd. Hele nette commentaren zeggen dan dat zijn de soldaten. Ja, aan hen overgeven. Waarom? Omdat de nette commentaren die zeggen, ja, Joden mochten niemand kruisigen. Dus dat moeten wel de soldaten doen. Dat vind ik goed hoor, ik zeg niet dat het verkeerd is. Ik constateer alleen maar dat Johannes zegt dat er een gesprek is tussen de overpriesters, zeg maar het godsvolk, en Pilatus. En dat Pilatus Jezus aan hen overgaf om te worden gekruisigd. Er komt nog geen soldaat te pas. En zo nemen ze Jezus mee naar de schedelplaats. En het aparte is, dan wordt Jezus gekruisigd en zoals gebruikelijk wordt de beschuldiging op het kruis getimmerd. Ja, want de voorbijgangers moesten kunnen zien waarom iemand was veroordeeld. Nou ja, Pilatus had een profetie uitgesproken. De koning der Joden. Dus nou, hij zet het erop. Jezus Nazaraios, Jezus van Nazareth, de koning der Joden. In drie talen. Grieks, Latijn en Aramees waarschijnlijk. Hebreeuws staat er. En dat zet hij erop. En dan zien de Joden dat. En die realiseren zich opeens wat er staat. Ja, maar dat moet niet. Wacht even, wacht even. Dat moet niet. Er moet niet staan dat hij de koning van de Joden is. Wat doen ze? Dat is een politieke keuze ook weer. Ze zeggen nee, haal het bordje eraf en zet erop dat hij gezegd heeft dat hij dat is. Want dan kun je namelijk, theologisch kun je er ook mee uit de voeten. Want niet alles wat jij zegt is theologisch juist. Niet alles wat ik zeg is allemaal maar waarheid. Dus als je dan kunt zeggen, ja nee, dat zegt Peter. Dan kun je altijd nog zeggen, maar de Bijbel zegt wat anders. Nou, dan weet je, dat je weer, wat je met mijn woorden moet. Dus zet dan op dat bordje dat hij gezegd heeft, ik ben de koning van de Joden. Want dan hoeven we het niet te geloven. Maar als jij als afgezant van de keizer die onze enige koning is, zegt dat Jezus onze koning is, dan hebben wij een probleem. Dan ontkomen we er niet aan. En nou hoop ik dat jullie me kunnen volgen. Pilatus die zegt alleen nog maar, wat ik geschreven heb, heb ik geschreven. Daar kun je heel veel over denken. Ga ik nu niet doen. Geen tijd meer voor. Wat ik geschreven heb, heb ik geschreven. En God, die laat dat opschrift van Pilatus staan. Als de laatste profetie in het leven van Jezus van Nazareth, voor zijn sterven. Jezus van Nazareth, de koning van de Joden. Als je wil weten waarom er een godsvolk is, als je wil weten waarom er Joden zijn, en in hen ingelijfd allen die in de God van Abraham, Isaac en Jacob geloven, wij door Jezus Christus bij het volk van God gekomen. Als je wil weten waarom wij er zijn, kijk dan naar dat kruis. Want daar hangt onze koning. En wat is dan het woordje koning? Het woordje is het principe. Principe van geloven in God. Principe van God zelf. Daar waar het hem altijd om is gegaan. Zie je daar aan het kruis. Maar wat zie je dan aan het kruis? Als je niet goed let op woorden, als je een beetje snel over de dingen heen leeft, dan zie je iemand die verloren heeft. Iemand die al zijn liefde, al zijn passie niet kon uitdragen en uiteindelijk maar slachtoffer is geworden van de machten van de tijd. Nou ja, een beetje zielige figuur en die wordt dan gekruisigd en dat is dan zo. Sterker nog, misschien is hij wel de meest zielige figuur. Want als er eentje niet had hoeven sterven aan het kruis, was hij het wel. Ja, dat is wat je aan de buitenkant ziet. Maar zoals ik de hele preek al doe, soms zie je ook niet wat je echt ziet. En weet je niet wat je ziet. Hoor je niet wat je hoort en zeg je niet wat je zegt. Want daaronderdoor klinkt een stem van God. En die stem van God die klinkt vanuit de diepte. Kijk, zo red ik mijn volk. Dit is mijn koning. Hij die zijn leven geeft voor verloren mensen zoals jij en ik. Die van voren vaak niet weten wat ze van achteren bedoelen. Die de geschiedenis niet kunnen doorzien. Die heel vaak hun hand op hun mond moeten leggen. Oh, wat zeg ik nou weer? Tussen al die mensen door, in de harten van al die mensen, werkt er een God die zegt, kijk naar het kruis. Ik heb jouw zonde vergeven. Ik heb jouw zonde aan het kruis genageld. En mijn koning is de koning die voor jou knielt, jouw vergeving geeft en jou vraagt, ga met mij mee naar mijn koninkrijk. Terug naar het begin. Want hier sterft Jezus aan het kruis. En heel veel mensen stoppen nu met kijken. Maar ik begon met te zeggen, soms zeg je dingen die je zelf niet doorhebt. Zeg je meer waarheid dan dat je ooit dacht. Bij wat je nu ziet, Christus die aan het kruis sterft, zie je veel meer waarheid dan je zelf denkt. Want in zijn sterven, in zijn overgave aan jou, zit het eeuwige leven. De vraag is, zie je het ook? Als je het nu nog niet kunt zien, blijf dan bij het kruis staan, door de stille zaterdag heen naar de paasmorgen. En je zult zien, in de dood zit veel meer leven dan je denkt. Amen.